Als je iets voor je neemt, Handelingen 28 vers 11. Dan vertel ik je ondertussen dat we aan het einde van leerhuis Handelingen, aan het einde dus van de Handelingen aan het komen zijn. Vanavond nog. En de volgende keer. En de volgende keer beloof ik je te vertellen hoe het naar Handelingen verder gaat. Want we denken allemaal dat het eind van Handelingen, dat aan Paulus ter dood is gebracht. Maar dat is toch een beetje historische vergissing. Maar dat komt volgende keer. Een beetje nieuwsgierig maken. We gaan eerst één filmpje kijken. Komt er straks nog één. Je kunt hem volgen, de tekst, gewoon weer uit je Bijbel. Dus dat is het handige bij dit filmpje. Dus doe dat maar. Dan lezen we gelijk de tekst. Snap je? Doen we dat straks niet meer. Daar gaat hij.
After 3 months, we put out to sea in a ship that had wintered in the island. It was an Alexandrian ship with the figurehead of the twin gods, Castor and Pollux. We put in at Syracuse and stayed there 3 days. From there, we set sail and arrived at Rhegium. The next day, the south wind came up, and on the following day, we reached Puteoli. There we found some brothers who invited us to spend a week with them. And so we came to Rome. The brothers there had heard that we were coming, and they traveled as far as the Forum of Appius and the Three Taverns to meet us. At the sight of these men, Paul thanked God and was encouraged. When we got to Rome, Paul was allowed to live by himself with a soldier to guard him.
Het gaat zo meteen verder. Het is mooi dat je ziet dat er in Puteoli al dus een. Er is dus al een gemeente. Heet zo wel eens gelezen. Want het lijkt wel alsof ze op zoek gaan naar. Er staat niet naar leerlingen, er staat naar broeders. En ze vinden dus broeders. Dat staat er in je tekst.
3 days later.
Daar komt hij, volgens mij. Klopt het, Barney?
Later, he called together the leaders of the Jews. When they had assembled, Paul said to them,
"My brothers, although I've done nothing against our people or against the customs of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. They examined me and wanted to release me, because I was not guilty of any crime deserving death. But when the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar. Not that I had any charge to bring against my own people. For this reason, I've asked to see you and talk with you. It is because of the hope of Israel that I'm bound with this chain."
They replied,
"We have not received any letters from Judea concerning you, and none of the brothers who have come from there has reported or said anything bad about you. But we want to hear what your views are, for we know that people everywhere are talking against this sect."
They arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. From morning till evening he explained and declared to them the kingdom of God and tried to convince them about Jesus from the law of Moses and from the prophets. Some were convinced by what he said, but others would not believe. They disagreed among themselves and began to leave after Paul had made his final statement.
"The Holy Spirit spoke the truth to your forefathers when he said through Isaiah the prophet, 'Go to this people and say, you will be ever hearing, but never understanding. You'll be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes.
Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles. And they will listen.
For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ.
Misschien heb je het MBV er mee gevolgd, is hij dan iets opgevallen? Kijk of u scherp zijn vanavond. Precies, vers 29 staat er niet in. Nee, ik zit even te denken. Heb ik mijn plekje hier. Ja, zie je het? Ik zal je daar volgende keer iets over zeggen. Dat is ook heel opmerkelijk. Nou, hoef ik niet te lezen, want we hebben het al met elkaar gelezen, denk ik. En ik doe je vers voor vers. En we doen het vanavond vanaf 11 tot en met 20, als ik het goed heb. Ja? Dus we beginnen bij 11. Daar gaat hij. Na 3 maanden vertrekken we met een schip dat op het eiland heeft overwinterd. Het is een schip uit Alexandrië met de Dioscuren als boegbeeld. Vertrekken we met een schip, daar staat varen wij uit. En een schip uit Alexandrië met de Dioscuren als boegbeeld, daar staat gekenmerkt met Dioscuren. Daar kom ik zo op terug. Na 3 maanden, zo begint dit vers. Dat is een goed meetellen en nog een beetje in de race zitten van de tijd. Dan is dit dus nu februari of maart. Wat me ook opvalt, vertrekken wij. Lucas schrijft hier in de wij-vorm. En ik denk, wij, dat slaat hier op Paulus, Lucas en, wie was die andere ook alweer die erbij was? Hele mooie man die geld meebracht. Hij is al heel tijd in de weer als christen Aristarchus. Een van die 7 sterke mensen die hem toen begeleid op bij die ene zending zijn. Dus daar slaat het op. Ik denk het slaat ook nog op zijn bewakers en mensen die misschien verder weer meegaan. Eén ding is duidelijk, als we dit lezen. Ze gaan nu verder en dat gebeurt met een ander schip. Dat gebeurt met een schip uit Alexandrië. En dat schip dat vaart tot, dus Rocky als je meegelezen hebt. Nee, iets verder. Puteoli. Puteoli staat er hier, tegenwoordig Puteoli. Komen we er straks wel op. Ja? Het schip heeft ook 3 maanden overwinterd op Malta. En het heeft als kenteken de Dioscuren. En die zijn aan de voorsteven, zo heb ik me laten vertellen van het schip, gebeeldhouwd of geschilderd. Nou, de Dioscuren. Weet je wat dat betekent? Wat? Schuur. Nou, er zit het woord dios in, dat zie je duidelijk. En er zit het woord kurioi in. En dios is Zeus. En kurios betekent knaap en het meervoud is kurioi, knapen. Dus, als je meedenkt, de knapen van Zeus. En wie waren nou die knapen van Zeus? Ja, inderdaad, dat waren Castor en Pollux. En dat zijn tweelingbroers. En wat doen die tweelingbroers? Dat zijn natuurlijk een soort halfgoden, die dan ook altijd op een paard rijden. In openbare rijden ze ook op een paard, dus je kan op verschillende paarden rijden, dat weet je nog. En ook op verschillende paarden gokken, maar dat zou ik niet doen. Wat doen ze? Ze helpen reizigers, soldaten en gewonden. Je hoeft geen kaarsje op te steken voor ze, maar je moet wel dat ding bij je hebben van waar ze op staan. Nou, dan snap je het wel een beetje. Ze beschermen ook, zegt men in die tijd, tegen scheepsrampen. Dus, het zijn eigenlijk een soort van beschermgoden. En als je op het internet gaat kijken, dan zie je dat er nog verschillende schepen, onder oorlogsschepen, deze afbeelding of naam hebben. Dus die afbeelding van hun, waar staat die? Bij het schip. Kijk of opletten. Op de voorsteven. Ja. Nou, ik denk, ik zal je toch even wat laten zien. Dat is uit Rome. Volgens mij hebben we er gelopen met Barney en Bert. Ik wist toen niet wie het waren, volgens mij. Ik zie er een of andere keizer, dacht ik. Maar nu herken ik weer dat we daar gelopen hebben. En dit zijn dus Castor en Pollux met hun paard. Ja? Dat je even weet van hoe worden ze afgebeeld. En dat je weet, als je in Rome, dan kom je ze nog steeds tegen. Dus er zijn nog steeds afbeeldingen van. Ja? Nou, dan zou je denken, zou je met dat schip meegaan? Dus eigenlijk, hoe reageren Paulus, Lucas en Aristarchus? Ja, dus dat valt me op. Dat ze niet zeggen, ja, het is occult, maar ik ga toch wel mee, want het moet tenslotte. Nee, ze maken geen ophef over deze occulte zaken. Ze hebben niet zoiets van, hier gaan we niet mee in zee. Want dan kom ik onder invloed van. Zoals mensen in het verleden wel eens dachten, dat ik in een Rooms-Katholieke kerk kom, moet ik uitkijken. Dan springen de demonen op je nek. Op een bepaalde manier kan dat gebeuren natuurlijk, maar daar weid ik niet over uit. Goed. We zien het, daar gaan ze. Ze varen uit. In dit schip. En ze stellen zich niet open voor occulte zaken, voor occulte invloeden. Ze stellen zich alleen maar open voor Jezus. Zoals ze steeds doen. En dat is ook het beste wat je kan doen in je leven. Wat er ook op je afkomt. Wat er ook gebeurd is of gebeurt. Ze stellen zich open voor Jezus. Ze stellen zich open voor de werkingen, die hebben we al gezien in Handelingen, van Gods geest. Voor de werking van Gods woorden. En ik verwacht dat wij dat ook doen. Want dat geeft kracht. En dat doet leven. Nou. En dan gaan ze verder. We doen de haven van Syracuse aan. Waar we 3 dagen blijven liggen. Welke richting varen ze dus? Richting noordelijk. Ja, noordelijke richting. Richting Sicilië. En vanaf Malta tot Sicilië is het ongeveer 1 dag varen. Ja. En er ligt aan de oostkant van Sicilië ligt de havenstad Syracuse. Die ligt er overigens nog steeds. Dus ik laat hem je even zien. Dat je een klein beetje indruk krijgt. Je denkt, hey, als ik daarheen ga, dan heb je ook de oude stad. En je hebt hier een blikje over zoals het nu is. Leuk om te zien. En de oude stad Syracuse, we hopen nog eens een keer heen te gaan volgens mij, toch? Sicilië, bij de Etna. De oude stad, die is er nog steeds. En die is gebouwd op een eiland. Ik ga je eerst even laten zien dat ze inderdaad op de kaart verder zijn gegaan. En ze zijn gegaan van Malta. Van Malta, ik wijs ze maar even aan. Omhoog gegaan naar Syracuse. Dat is één dag dus, dat pijltje. Eén dag varen althans. Ja? We hebben nog iets in de aanbieding. Dat is heel mooi. Ook nog weer gevonden de haven van Syracuse. En volgens mij was dit het, hè? Ja. Nou, ze blijven daar 3 dagen. Want dat hebben we hier net gelezen. 3 dagen waarschijnlijk om te laden en te lossen. En dan gaat het verder in vers 13. Daarna lichten we de ankers weer en komen we aan in Regium. De volgende dag steekt er een zuidenwind op, zodat we binnen 2 dagen Puteoli bereiken. Dus ze schieten aardig op, hè? Ze gaan wel door, ze hebben echt een met jullie samen een vakantiereis. Goed, letterlijk even een stukje. En dan zie je dat daar niet staat dat ze de ankers lichten. Ja? Vanwaar, omgevaren zijnde, komen wij in Regium. En na een dag opgestoken zuidenwind, komen we in Puteoli. Dus na een dag steekt die zuidenwind op en dan komen ze aan in Puteoli na een dag. Het NBV, er zijn ook andere vertalingen, die volgen hier een oud handschrift. En dat heeft als werkwoord niet omvaren, maar dat heeft als werkwoord de ankers lichten. En ik leg je nu uit waarom hier omvaren staat. Syracuse, dat ligt eigenlijk op een eiland. En dat eiland heet Ortigia. En soms noemt men Syracuse ook Ortigia. Nou, om het gezellig te maken. Ja? En aan de westkant van dit eiland is de haven. Dus als je weer de zee op wil varen, hoe moet je dan varen? Dan ben je hier binnengekomen, je hebt net gezien, en dan moet je terug om het eiland heen. En dan kom je weer in de zee. Nou, het was al zeewater natuurlijk. Maar goed, dan kom je weer in de volle zee, voor zover je daarvan kan spreken. En ze komen in Regium aan, lezen we. Het huidige Regio di Calabria. Daar hoor je Calabrië in. Het ligt in de laars van Italië. Vlak bij de straat van Messina. En daar blijven ze 1 dag. Misschien moeten ze lossen en laden. Misschien ook wachten ze op een gunstige zuidenwind. Nou, na 1 dag steekt die zuidwind op en dan komen ze in Puteoli aan, het huidige Puteoli. En dat ligt aan de golf van Napels. En eigenlijk als je tegenwoordig kijkt, dan loop je van daaruit zo Napels binnen ongeveer. Ja? Dus de havenstad van Napels zou ik tegenwoordig zeggen. Maar zo was het toen nog niet. Want Puteoli is toen de tijd een hele drukke havenstad in het Romeinse Rijk. En vooral schepen uit Alexandrië ontschepen ze hier. Dus die gaan niet verder, daar gebeurt het en dan gaan ze weer terug. Met lading waarschijnlijk of niet. Ik laat je er nog wat van zien. Als dat gaat lukken. Kijk, ik denk, het is toch leuk om te zien hoe het er tegenwoordig uitziet. Daar zie je de haven. Daar zie je Puteoli. Puteoli, het vroege Puteoli. Ja, het is wat veranderd natuurlijk, dat snap je wel. Maar dan moet je maar even doorheen kijken. En dan geef ik ook nog even het kaartje. Puteoli, Capua, nou ja, het ligt tegen Tegen Napels dan, zei ik al tegenwoordig. Je ziet Pompeji er vlakbij. Eerst Napels zien en dan sterven, maar dat heeft Paulus niet gezegd. Heeft iemand anders gezegd. Ja. Ik dacht dat ik er nog één had, we gaan kijken. Om nog even die oude haven, dan zie je daar een binnenmeer. En dat is de, laat ik zo zeggen, daar lag vroeger de oude haven. En er is het een en ander tussen gekomen, dat zie je ook wel. Want ik vraag me af, ik denk dat hij er niet meer doorheen kan. Of er moet een heel klein tussenvaartje zijn, maar dat weet ik niet. Ik heb het idee dat het een binnenmeer is. Nou, even dat je een beetje, als we nou toch op vakantie zijn en die reis met Paulus meemaken. Een beetje weet van, hoe ziet het eruit? Dat is wel leuk. Goed. Nou, ik zei dus, de schepen uit Alexandrië voornamelijk en ook uit Syrië toen de tijd, die ontschepen ze dus. Dus wat is het gevolg voor Paulus? Einde van de reis. Ja. Ja. Hier eindigt de zeereis van Paulus. En hoe lang heeft die geduurd? Heel lang, denk je? Nou, 6 maanden. Maar er zit 3 maanden bij van overwinteren. Ze hebben nog 200 kilometer te gaan. Napels, Rome is tegenwoordig ook 200 kilometer, geloof ik. En die laatste 200 kilometer, hoe gaan ze dat doen? Lopen, wandelen. Over de via. En de via. Goed. Vers 14. Puteoli dus, daar zijn we. Puteoli. Daar treffen we leerlingen aan die ons uitnodigen om een week bij hen te blijven. Vervolgens gaan we op weg naar Rome. Een mooi, gewoon een kort verhaal, hè? En ik laat je even zien. Waar gevonden hebben broeders, want het staat niet leerlingen hoor, wij uitgenodigd worden bij hen te verblijven 7 dagen. Ja, je kan een week vertalen, je doet je best maar. En zo gingen wij naar Rome. Dus dat is daarna, na die 7 dagen. Ja? Dus waar gevonden hebben broeders, dan vermoed ik, ze zoeken in de stad naar gelovigen. Ja? En die vinden ze. Dus is er een gemeente. En hoe die gemeente is ontstaan, ik heb geprobeerd het uit te zoeken. Nou, misschien dat jij het nog vindt, het is niet duidelijk. Voor mij, maar ook niet voor alle anderen die daarnaar gezocht hebben. En het gaat verder, worden we uitgenodigd bij hen 7 dagen te verblijven. Ik denk die Julius is er ook weer bij. Je hoort er op dit moment niks van, het lijkt wel of die weg is. Paulus hoor je meer in het vooruitzicht, in het vooropgaan. Maar ik denk, Julius is Paulus goedgezind. Dus die heeft hem dit weer toegestaan. En dan moet je je voorstellen. 7 dagen om te delen. 7 dagen om te getuigen van de Heer die redt. 7 dagen om het evangelie van Jezus Christus samen te delen. Dat is wat geweest. 7 dagen om te delen. Hoe kom je nou door die verdrukkingen heen? Hoe is dat je gelukt? Wat ben je tegengekomen? Bij jezelf, maar in die verdrukkingen ook. Mooi, hè? Zou je zelf ook wel willen, denk ik. Toch? Ze hebben geen haast. Ze hebben geen haast om naar Rome te gaan. En uiteindelijk, na die 7 dagen staat, en zo gingen wij naar Rome. En het wordt soms heel oppervlakkig uitgelegd. Nou, en zo gingen we dan naar Rome. Maar het slaat terug op dat ze 7 dagen intens contact gehad hebben met elkaar. De broederschap versterkt hebben. Ja? Niet over allerlei gezeur en gemekker bezig geweest zijn. Maar gewoon alleen maar over het koninkrijk. Alleen maar over het evangelie. Alleen maar over, hoe geef je dat nou handen en voeten? Waar kom je tegen? Waar moet je doorheen? Dat is mooi toch? Als je dat met elkaar hebt. Als je elkaar ontmoet. Prachtig toch? Dus na die 7 dagen gaan ze naar Rome. En nu komt het hoogtepunt. En dat wordt ingeleid door. En zo gaan we naar Rome. Paulus houdt vast aan wat God hem opdraagt. En daarvoor gaat hij, maar dat heb je al een hele tijd gezien. Maar nu ook weer bij die nieuwe opdracht, door verdrukkingen heen. want hij moet naar Rome. Dat is hem aangegeven. Ja, daar is hij in bemoedigd in een visioen. En nu gaat hij aankomen in Rome. En ik vind het zo mooi, want hij heeft zoveel meegemaakt. Jongen, wat heeft die Paulus wat meegemaakt. Maar hij gaat niet aankomen als een afgemat man of mens die zijn einde ziet naderen. Nou ja, vooruit dan maar. Nee. Hij gaat aankomen als een waardig mens die alle verdrukkingen, zelfs die nog gaan komen, doorstaat. Mooi, hè? Kan ik wat van leren. Ja, jij ook. Goed, dus, op naar Rome nu. 200 kilometer. 5 dagen wandelen. Over de Via Campana, want die begint in Puzioli. En dan vervolgens de Via Appia. Dat zijn hoofdwegen in het Romeinse Rijk. En ik laat er toch even iets van zien. Hier heb je de Via Campana, daar zie je die gezellige klinkers waar je zeker niet op met vervelende schoenen aan moet lopen. Snap je? Nou, daar heeft hij gelopen. Want ze hebben die weg niet verlegd. Ze hebben geen kapellen gebouwd of zo, geen afleiding. Daar heeft hij gelopen. Want daar kan je nog steeds lopen. Vind je het niet mooi? Ik wel. Nou, dan komen we iets met meer lommerrijk weggetje. Weggetje. Het is een hoofdweg toen de tijd. De Via Appia. Ja? Dus via de Via Appia wandelen ze verder naar Rome. Het is toch mooi, hè? Rustig is het, hè, daar. Vind je niet? Hij zou ook 2 minuten stil kunnen zijn. Duurt overigens lang dan, hè? Goed. Het gaat verder in vers 15. De leerlingen die van onze komst hebben gehoord, komen ons vanuit Rome tegemoet. Tot Forum Appi en Tres Tabernae. Dat zijn 2 groepen dus, hè, als je goed luistert en leest. En als Paulus hen ziet, dankt hij God en vat hij moed. Zo die dat al niet had. Ja? Nou. Letterlijk begint het, en vandaar de broeders gehoord hebbend, de dingen betreffende ons, gaan ze uit tot een ontmoeting met ons. Ja? Valt me op, de broeders hebben de dingen betreffende ons gehoord. En als er staat de dingen, want dan moet die Lucas ook even invullen wat ze gehoord hebben, zouden we dan zeggen. Ja? Wat zouden ze gehoord hebben? Dat Paulus eraan komt, dat hij naar Rome komt. Zouden ze nog meer gehoord hebben?
Misschien
wel
van zijn schipbreuk.
Dat die? Van zijn schipbreuk misschien wel. Wat nog meer? Wat moet hij in Rome gaan doen? Ja, hij moet erheen om voor de keizer terecht te staan. En Paulus is voor die broeders en zusters in Rome geen onbekende. Nee, toch? Je weet van Prisca en Aquila. En als je thuis nog eens kijkt in Romeinen 16 vers 1 tot 15. Dan kom je daar een hele hoop mensen tegen waar die de groeten aan doet. En dat is niet na nu, maar dat is al lang hiervoor. Dus die kent hij allemaal. En als hij hen de groeten doet, dan kennen ze hem dus ook. Want hij is daar geweest. Nou, de gemeente in Rome bestaat dus al lange tijd. En vanuit die gemeente, en het is zo mooi, komen ze hem tegemoet. Ze zeiden niet, ja, ik heb dat in mijn agenda staan. Nee, ik heb een afspraak met die. Nee, ik heb een andere afspraak die belangrijk is. Dat zat nog helemaal niet in de lucht toen de tijd. Mooi, hè? Vanuit deze gemeente komen ze hem tegemoet. En staat er letterlijk, ze gaan uit tot een ontmoeting met ons. Deze uitdrukkingen gebruiken ze als ze belangrijke personen ontvangen. Ja? Zoals het hier staat. Dus er komt een belangrijk iemand. En dat kan je wel zeggen, als Paulus komt. Die eerste groep ontmoet Paulus bij het Forum Appii. En misschien denk je, oh, dat is de buitenwijk van Rome. Nee, deze pleisterplaats lag ongeveer 65 kilometer van Rome vandaan. Dus het was niet zo, even kijken, komt hij er al aan, dan ga ik vast aan het eind van Rome staan. Zo enthousiast waren ze. En de tweede groep, die is wat later op dreef gekomen, die ontmoet hij bij Tres Taverne. Dat betekent de drie tavernes, oftewel de drie herbergen. En deze Tres Taverne, die ligt op ongeveer 40 kilometer van Rome. Ook nog aardig, hè? Ik denk, zoveel medegelovigen ontmoeten, dat is toch hartverwarmend. En dit bemoedigt Paulus. En hij vat moed als hij het al niet had. En hij dankt God dat hij hem beschermt. Hij dankt God voor zijn genade. Hij dankt God omdat deze broeders en zusters hem bemoedigen. Prachtig, hè? Die komen niet zeuren aan zijn hoofd. Weet je wat er bij ons in de gemeente gebeurd is? Daar hebben ze helemaal geen last van. Vind je niet prachtig? Als je elkaar ontmoet, dan kun je elkaar dus bemoedigen. Ook vandaag de dag in de gemeente. Dan kun je elkaar goede moed geven. Door je met elkaar te verbinden. Dat kost soms nog even wat. Door je over elkaar te ontfermen. Door te delen waar je samen naar op weg bent. Waar zijn we samen naar op weg? Als je dat nou eens invult. Nou jongens, dan heb je een verheven gebeuren. En gesprek. En dat verheft. En dat doet je nog meer bepalen bij de weg die je verder mag gaan. Dan steun je elkaar. Dat doe je als het goed is in de gemeente. Dan ga je samen verder op de weg die de Heer wijst. Voor je bediening in de gemeente. En voor samen optrekken met elkaar. En dan zijn we gekomen bij vers 16. Want nou gaan ze 65 kilometer en later die andere 40 kilometer. Is een hele groep geworden, denk ik. Ja. De intocht in Rome. Kom maar. Vers 16. Bij onze aankomst in Rome krijgt Paulus toestemming om een eigen woning te betrekken, dat staat er helemaal niet, met een soldaat als bewaker. Het valt me op, maar dat meld ik alleen maar even, dat Lucas hier voor de laatste keer de wij-vorm gebruikt. En vervolgens valt het me op, ze behandelen Paulus anders dan de andere gevangenen. Want er waren er nogal een paar, zo niet veel. Hij krijgt toestemming een eigen huis te betrekken. Letterlijk staat hier om op zichzelf te blijven. Om op zichzelf te blijven. De MBV denkt dat moeten we verklaren. Dus hij ging gewoon in een eigen huis. Ging die wonen. Dat ging die huren. Ik denk niet dat het een krotje was. Ik denk niet dat het een klein huisje was. Die zei, ik word wat ouder. Hè? Doe mij maar een stukje appartementje daar. Nee. Ik denk dat het een groot huis was. En we hebben daar gelopen destijds, waar die mooie grote paleizen dachten, maar hele grote huizen natuurlijk waren, van rijke mensen. Hij heeft er een gehuurd. Ja, je moet niet vragen waar het geld vandaan kwam. Of misschien weet je dat wel. Ja. Dat is mooi, hè? Maar, daar zit hij niet alleen in dat huis. Want, wat hebben we gelezen? Met een soldaat als bewaker. Met een soldaat die hem bewaakt dus. En als je vers 20 leest, dan zie je door een soldaat die aan hem geketend is. Zo staat het daar. En waar haal ik dat vandaan, dat Paulus een huis huurt in Rome? Dat vind je in vers 30. Ik heb het even naar voren gehaald. We komen volgende keer ook wel weer bij. Dus hij huurt, volgens mij, een groot huis. Ja? En in dat huis ontvangt hij mensen. In dat huis verkondigt hij Gods koninkrijk. In dat huis deelt hij zijn leven, wat hij leeft, in Gods koninkrijk. En hij blijft daar, ja, wat zullen we zeggen? Ik denk ongeveer 2 jaar. Het wordt niet vermeld hoor, maar ik heb het uitgezocht. Want wat is er aan de hand? Ze krijgen 18 maanden de tijd om hun beschuldigingen in te brengen. En het is een goede orde dat je beschuldigingen nooit mondeling doorgeeft. Ik zeg dat nog maar eens, dat geldt ook voor deze tijd. Maar dat je je op schrift stelt, op papier. Ja? Dat was daar ook een goede orde. Ik doe vast een klein voorschotje naar de volgende avond. Want ik heb het idee, dat zal ik je volgende keer bewijzen. Ik heb sterk het idee dat er geen beschuldigingen zijn gekomen. En dat hij dus weer vrij kon gaan. Ja, dat is nieuw. Maar dat is leuk, want we moeten ook eens wat nieuws hebben. Ik leg het je volgende keer verder uit, want we hebben nog een beetje. En dan staat er in vers 17. Na 3 dagen roept hij de Joodse leiders bij zich. Als ze bijeengekomen zijn, zegt hij tegen hen: broeders, ofschoon ik ons volk niets heb misdaan en de gebruiken van onze voorouders niet heb geschonden, ben ik door de Joden in Jeruzalem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen. Vers 17 begint eigenlijk als volgt in het Grieks: en het geschiedt na 3 dagen. Nou, als je dat hoort, dan moet er altijd een belletje gaan rinkelen. Dan weet je, hier begint iets nieuws. Hier begint een nieuwe episode van het boek Handelingen. Episode, oh sorry. Een nieuw gedeelte. Als je denkt, wat een moeilijk woord. Goed. En het is tevens het slotgedeelte. Lucas laat in het boek Handelingen steeds zien hoe de Joden de boodschap van dit evangelie van Jezus meestal afwijzen. En hoe de heidenen dit evangelie meestal wel aanvaarden. En dat vind ik zo mooi, want dat hebben we steeds bij Paulus gezien in heel Handelingen. Weet je nog dat hij altijd eerst gaat naar de synagoge. Hij gaat weer eerst contact nemen met zijn volksgenoten. En die zijn daar weer. Want we hebben in Handelingen 18 vers 2, toen we dat behandeld hebben, wat hebben we toen gezien onder keizer Claudius? Wat deed hij? Die was niet zo aardig voor de Joden. Hij vervolgde ze. Dus ze konden oprotten, om het zo maar te zeggen. En anders gingen ze, nou ja, gingen ze voor de bijl. Nou, ja. Je snapt wat ik bedoel. Ja? Dus, maar als die keizer gestorven is, dan komt er weer een betere tijd. En dan krijgen ze dus, die Joden, weer grond onder de voeten, om het zo maar te zeggen. En komen ze in Rome terug. Nou, terug naar Paulus. Hij roept dus nu de eersten, staat er letterlijk, van de Joden bij zich. De Joodse leiders zijn dat natuurlijk, zoals het MBV vertaalt. De leiders van de synagoog in Rome. Waarom gaat hij zelf niet naar die synagoge? Omdat hij toch een beetje huisarrest heeft, hè? Ja, hij zit gevaar. Dus hij kan niet naar de synagoge om te spreken met hen. En het valt me op dat Paulus heel hartelijk is tegen hen. Hij begint hen toe te spreken met broeders. Dat wil wat zeggen. En als hij hem begint toe te spreken, dan snap je dat je hier weer een toespraak van Paulus hebt, waar je er al een aantal van hebt gehad. Ja? Die je naast en achter elkaar kunt zetten. Het zal hier zijn ene laatste toespraak zijn. En dat is een toespraak om zichzelf te verdedigen. Eigenlijk begint hij letterlijk met: mannenbroeders, zo begint Paulus. En hij spreekt hun dus aan als zijn volksgenoten. En dan zegt hij: ik heb niets vijandigs gedaan aan het volk of aan de gebruiken van onze voorvaders. Dus ik heb het volk niks aangedaan. En de gebruiken, daar heb ik ook niks tegen gedaan. Iets vijandigs. Wat een welverweten werd overigens, toch? Ja, dan moet je even nadenken. Even terug in Handelingen. Maar hij bedoelt vooral dat hij niet tegen de wet is. En dat heeft hij ook al een paar keer betoogd. En dan gaat hij verder. Ben ik door de Joden in Jeruzalem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen in Caesarea. Weet je nog? Ja? Dus hij is net als Jezus, dat betoogt hij. En dat zien wij dus. Hij is net als Jezus in Romeinse gevangenschap. En de manier waarop dit gebeurt, ja, misschien is het wel wijsheid dat hij dat buiten beschouwing laat. En daarover niet spreekt. Paulus denkt dus dat deze leiders dit allemaal al weten. Weten ze dit ook? Wat denk jij? Als we vast vers 21 gevolgd hebben in het tweede filmpje, dan kon je dat zien. Ja? Want daar blijkt dat niet zo te zijn. Nee, er is niemand die hier gekomen is. We hebben geen enkel geschrift toegezonden gekregen dat je beschuldigt. He, dus, ja, komen we volgende keer nog op. Maar dan weet je, het blijkt niet zo te zijn, maar hij denkt dat. En dan gaat vers 18, dan gaat het verder. Die me na verhoor wilde vrijlaten, omdat er geen enkele grond was om mij ter dood te veroordelen. De Romeinen wilden mij vrijlaten, zegt hij. Klopt dat? Ja, maar nou moet ik proberen om het in volgorde te krijgen. Dat is inderdaad een keer gezegd door Agrippa. Ja.
Alleen hij had zich al beroep op de keizer.
Je zegt het. Precies. Dus, ik zeg, is dat zo? Wat denk je? Nou, Felix en Festus, want die waren als eerste, hè? Felix en Festus, die vinden geen schuld in hem. Dat klopt dus. Maar laten ze hem vrij? Nee, ze laten hem weer een jaar zitten, geloof ik, als ik me goed herinner. Ze laten hem niet vrij. Alleen Agrippa, wat Adrie zegt, die spreekt over Paulus in vrijheidstelling. Maar dat is dan niet meer mogelijk, en dat zegt Agrippa ook. Die zegt, ja, maar hij heeft zich beroepen op de keizer. Dus nou moet hij ook naar Rome. En eigenlijk is dat ook de opdracht van de Heer dat hij naar Rome moet. Hij moet voor de keizer getuigen van Gods koninkrijk. En dan staat er. Kijk, hebben we nog één? Het is op. Omdat er geen enkele schuld was in mij om mij ter dood te veroordelen. Daar is die. Ja, prima. Geen enkele schuld. Bij wie is er nog meer? Geen enkele schuld om hem ter dood te veroordelen? Bij Jezus. Ook bij Jezus vinden ze geen schuld. En dat verwoordt Pilatus. Want wat zegt Pilatus? Gewoon heel simpel. Ik vind geen schuld in hem. Maar ze laten hem niet vrij. Apart, hè? Dat is toch wel een beweging van het Rijk der Duisternis. We zien ook steeds, de Joden willen niet dat Paulus vrijkomt. Dus dat klopt wel. Ze liegen. Ja. Ja, ze liegen. Moet je geen blad eromheen draaien. Ze draaien hun leugens zo in de oren van hun medestanders die het heel graag willen horen. Oh, heb je dat ook al gedaan? Oh, zeg, niet te geloven. Nee, je moet het ook niet geloven. Ze liegen, want ze willen Paulus vermoorden. Ze willen hem uit hun midden weg hebben. Ze willen hem helemaal ausrazieren. Om maar eens op met een bekend woord te zeggen. En dan staat er in vers 19... Dan gaat hij verder met zijn toespraak, want hij is nog steeds bezig, Paul. De Joden tekenen daar echter bezwaar tegen aan, zodat ik me gedwongen zag me op de keizer te beroepen. Overigens zonder mijn volk ook maar van iets te willen beschuldigen. Dus, de tegenspraak van de Joden brengt Paulus ertoe om zich op de keizer te beroepen. Hiertoe voel ik mij genoodzaakt, zegt hij. Is dat zo? Ja. Ja, maar hij voelde zich gedwongen toen ze bezwaar aantekenden. Dus het is een beetje raar, het is een beetje half-half, vind ik. Ja? Want Paulus beroept zich op de keizer, want hij wil inderdaad niet in Jeruzalem veroordeeld worden. Zo ligt het. En dat hoor ik hem hier toch niet zeggen. Apart, de vorige keer en hier, dat hij niet het juiste zegt. Maar is dat erg? Jij mag het zeggen. Ik heb er straks een hele discussiegroep over. Ja. Je moet nog maar eens teruglezen in Handelingen 25 vers 9. Dan vind je nog eens heel duidelijk waarom Paulus zich op de keizer beroept. Maar ik vind Paulus hier mild. Hij is alleen in Rome om voor zichzelf te pleiten en te spreken. Eigenlijk gaat het verder. Hij is alleen in Rome om Gods koninkrijk te verkondigen. En dat is een mooie opdracht, hè, die we allemaal eigenlijk hebben. Hij is niet in Rome om wraak te nemen. Want dat hoort niet bij een christen. Hij is ook niet in Rome om zijn volksgenoten te beschuldigen. Want je hebt het gezien, hij spreekt hier zelfs over mijn volk. Ja? Dat is toch wel een hele aparte vorm. Maar een duidelijke inclusief denkende vorm. Mijn volk. Daar hoort hij nog bij. Niet gezegd, daar hoor ik niet meer bij. Dat is afgelopen. Het is mijn volk. Het is mijn gemeente. Als je hem actueel wil maken. Nou, en dan gaat hij verder. Dat is de reden waarom ik u verzocht heb hier met mij te komen spreken. Want het is juist omwille van de hoop die Israël koestert, dat ik deze boeien draag. Om de hoop van Israël staat er letterlijk. Ja? Om deze reden dus. De Joden spreken hem tegen. Ze verzetten zich tegen hem. Dat heeft hij aangegeven. Ze willen hem doden. En Paulus heeft zich beroepen op de keizer. En nu zitten die Joodse leiders bij hem. En die heeft hij uitgenodigd. En hij zal iets gaan vertellen over zichzelf. En vooral denk ik over zijn boodschap. En het leven van daaruit. Want, zegt hij, vanwege de hoop van Israël heb ik deze handboei om. Sommigen vertalen handboeien, maar er staat gewoon enkelvoud. Deze keten staat er letterlijk om. Hij is geketend natuurlijk aan die soldaten, snap je het? En met die andere hand kan hij nog schrijven. Misschien zo, geketend, ja, deze hand. Zoek het maar even uit, ja. Paulus geeft aan dus, ik ben een gevangene vanwege de hoop van Israël. Dat is wel weer een diepertje in zijn toespraak. Dus vanwege de hoop die leeft onder Israël. Of zullen we zeggen, die leeft onder de Joden. Wat hopen zij? Precies. Dat de Messias komt. Dat verwachten ze. En ze verwachten ook, hij zal ons eindelijk bevrijden van de Romeinen. De teksten zeggen van onze vijanden, maar hebben ze toegespitst op de Romeinen. Nou, prima. Maar wel in zichtbaar opzicht natuurlijk. Dus dat was een aards messianisme. Dat was er in die tijd. Ja, ik weet nou wat uit. Maar je hebt ook een geestelijk messianisme. En dat is een koning die niet een koning is op aarde. Maar een koning in de hemel. En dat was er ook. Voor de helderheid. Denk aan de Essenen. Ja? Goed, dat is terzijde. Ik zei, ik moet niet uitweiden. Dus. Ook de opstanding uit de dood hoort bij de hoop van Israël. Ik zeg het heel kort, maar dat heeft hij al eerder in een eerdere toespraak betoogd. Dan moet je nog eens nakijken. En wat zie je? En dat zal hij ook betogen. Gods belofte zijn in Jezus vervuld. Jezus heeft zelf al zijn vijanden verslagen. Prachtig, hè? Terug naar die hoop. Om deze hoop, die ik uitdraag, waarvan ik vertel, die ik beleef, zit ik gevangen. Ik krijg geen ruimte op aarde. Ze zetten me vast. Ze zonderen me af. Erger nog, ze kunnen me wel vermoorden. Maar ik leef in een blijde hoop van het evangelie van Jezus Christus. Mooi, hè? Dat is Paulus. Nou, wij. Te midden van alles wat misschien op je afkomt. Wij leven vanuit een blijde hoop. Vanuit een heerlijke verwachting. Gods beloften worden in Christus, worden in zijn gemeente vervuld. Wat men er ook van zegt, dat gaat door. Worden dus in onze gemeente vervuld. Dus in jou en mijn leven. Gemeente zijn is een feest. Ja, of je dat nou altijd zingt. Want het komt openbaar, Gods heerlijkheid. Het komt openbaar zijn leven, te midden van verdrukkingen. Te midden van welke tegenspraak dan ook. Er is zoveel tegenspraak in de wereld. Ja, er zijn zoveel mensen die de pen oppakken tegen. Om het nou eens zo te zeggen. En wat doet Paulus? Die gaat maar gewoon verder. En die houdt zijn toespraak. En die verkondigt het evangelie. Dus wat doen wij? Te midden van verdrukkingen, te midden van welke tegenspraak dan ook, ga verder, de Heer is met je. Te midden van mensen die over je liegen, weet je wat ze over je gezegd hebben, ik hoef het niet te horen. Die je over je lasteren. Weet je wat mooi is? Niet wat ik net zei, maar over jouzelf. Jij houdt je ogen gericht op Gods heerlijkheid. En jij weet, die gaat openbaar komen. Kun je zelf niet maken, maar de Heer die gaat het doen. In jou en mij, in ons, in onze gemeente. Amen. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Het is heel kort, het is heel direct. Het is aan te pakken, maar je moet er wel door gegrepen worden. Paulus, hij was er door gegrepen. En hij draagt het uit. En hij laat het horen. En hij laat het ook zien in zijn leven. Wij willen er meer door gegrepen zijn nog. Het nog meer uitdragen en ook laten horen. In ons leven, in onze omgeving, in onze ontmoetingen. En we zegenen elkaar. Dank u dat u ons nabij bent. We zegenen Bart en Ria thuis. Verder herstel en genezing. We zegenen mensen die ziek zijn. U bent hen nabij. Wat zou er aan schorten? U wil hen oprichten. U wil hen verder vertroosten en oog geven voor uw heerlijkheid die openbaar gaat komen in ons. Halleluja. Amen.